Goedemorgen, ik wil met jullie zo gaan lezen een gedeelte uit het boek, Bijbelboek Zefanja. Dat vind je in het Oude Testament. En dan wil ik met jullie gaan lezen en dan daarna wil ik de prediking graag samen met jullie aan God opdragen. Maar ik wil graag beginnen met jullie te vragen om in het Bijbelboek Zefanja hoofdstuk 3 en dan vers 17 met mij samen te lezen. En veel van de teksten die gaan we ook zo meteen zien, die worden geprojecteerd. Zefanja hoofdstuk 3 vers 17. En dan lezen we het volgende. De Heere, uw God, is in uw midden. Een held die verlossen zal. Hij zal zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verblijden met gejuich. Heere God, Vader in de hemel, dank u wel voor dit moment dat we zo als gemeente voor u mogen komen. En Heere, we zijn en ik ben met een verwachting hier gekomen. Heere, ik zou zo graag willen dat het niet zo is dat we zeg maar een spontane ontmoeting hebben, dat we bij u zijn geweest. Net als bijvoorbeeld de mensen die door u gevoed werden toen ze met zoveel duizenden bij u waren met de broden en die twee vissen. En dat ze dan weer naar huis gaan en als mensen vragen waar ben je geweest? Ja, ik ben bij Jezus geweest en dat was het dan eigenlijk. Vader, Heer Jezus, ik ben met een verwachting gekomen. Ik wil graag zijn als die jongen die met die vissen en die broden kwam. Heer, dat ik een ontmoeting met u heb en dat ik mag zien wat u doet, dat u iets doet in mijn en levens van anderen. We willen zijn als die vrouw die vloeien had en die zo wist dat ze u nodig had en u opzocht en bij u kwam. En dat u genezing gaf, Heere. Heer, we willen zijn. Ik wil zijn als die Emmausgangers die als u bij ze bent en dat u met ze oploopt en dat u ze het woord opent, de geschriften, zegt de Bijbel, opent. En dat ze achteraf zeggen van wat was ons hart brandend in ons. Heere God, Heere Jezus, dat is mijn verwachting van vanmorgen. En dat is hoe we bij u willen komen. Dat we een ontmoeting met u mogen hebben. En dat het zo mag zijn dat we straks, als we naar huis gaan, dat we mogen zeggen, ik ga anders naar huis dan dat ik gekomen ben. Omdat ik een ontmoeting met de Allerhoogste heb gehad. Heere, dat is mijn gebed. Dat u dat wonder vanmorgen in ons midden wil doen. En begint u bij mij, Heere. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Ja, Jeroen zei het al, dit is een serie. Een serie over de vreugde van God. Dat we samen met elkaar de Bijbel aan het verkennen zijn. Om te ontdekken, wat is het dat God vreugde geeft. En deze preek, ik ben het tel een beetje kwijt, 6 of 7. Dat doet er ook niet toe, is eigenlijk een keerpunt. Een keerpunt in deze hele reeks tot nu toe. Want tot nu toe ging het niet om de vraag of de Heere God vreugde vindt in ons, in onze mensen, in zijn schepselen, de mensen die hij geschapen heeft. Nee, in de eerste zeg maar preken tot nu toe hebben we ons uitsluitend gefocust op de vreugde die God vindt in zichzelf, in zijn eigen heerlijkheid. En in de allereerste keer dat we hier bij dit onderwerp stilstonden, in de eerste preek, heb ik dit ook duidelijk gemaakt. Dat ik er vast van overtuigd ben dat deze volgorde, waar dat je begint, dat enorm belangrijk is. Dat we bij God moeten beginnen, als we het gaan hebben over de vreugde van God, is super belangrijk. En het superbelangrijke daarin is dat we vooral en vooral eerst moeten inzien dat God, God is. Daar begint het mee, dat God, God is. En wat betekent dat? Dat betekent dat God volmaakt en compleet is in zichzelf. Dat God, God is, dat betekent dat hij volmaakt en compleet gelukkig is in de eeuwige gemeenschap die er is in de drie-eenheid. Dat God volmaakt gelukkig is in die eeuwige gemeenschap in de drie-eenheid. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En dat God God is, betekent dat hij mij, dat hij jou, dat hij ons niet nodig heeft om die volheid die volmaakt is, zeg maar nog voller te kunnen maken. Dat betekent het dat God God is. God schiet niets tekort zonder ons. Het tegenovergestelde is waar. Wij schieten in alles tekort zonder God, zonder hem. Dus deze volgorde, door deze volgorde te kiezen, dat we beginnen bij God. Door zo te beginnen voorkom je dat als je zeg maar dan van het evangelie hoort, want dat is eigenlijk waar het Bijbel van begin tot het einde over gaat. Als je dat evangelie hoort en je begint bij God, dan voorkom je dat je jezelf in het centrum van het evangelie plaatst, in het middelpunt. Alsof het draait om jou en mijn waarde, in plaats van om de waarde van God. Dat is de consequentie. Als je het evangelie hoort, het goede nieuws, dat God zijn zoon gaf en dat God zeg maar de oplossing bracht voor de zonde, begin je bij God, dan voorkom je dat je zelf in het centrum van de aandacht plaatst. Dus, en als je dat niet doet, als je niet bij God begint, dan zou je kunnen denken dat het evangelie het bewijs is dat God ons nodig heeft. Dat God zeg maar niet anders kon. Alsof God zeg maar niet had voorzien wat er zou gaan gebeuren. En dat hij met een alternatief plan moest komen. Met plan B, zeg maar. Maar het tegenovergestelde is juist ook hier waar. Het goede nieuws is dat God vol van genade is. En dat hij ons zondaars redt die hem nodig hebben. Wij hadden en hebben hem nodig. Dus het is niet God die ons nodig is, maar wij die hem nodig hebben. En dat is wat de Bijbel leert. Dat is wat het evangelie is, dat het goede nieuws is dat God en God alleen, hoewel hij ons niet nodig heeft, en in feite wij van hem vervreemd zijn door de zonde in ons leven, dat hij in de grote liefde waarmee hij ons heeft liefgehad, een weg heeft vrijgemaakt. Zodat wij weer zondaars bij hem konden komen door Jezus zijn zoon. En weet je, je hoort dat misschien en het zeg je allemaal helemaal niets. En het raakt je totaal niet. Als je niet voelt, als je er niet van doordrongen bent, dat God hier op geen enkele manier toe gedwongen was. Alsof je hier dit hoort en je denkt van ja, maar God moest dat doen. Hij kon niet anders. Dan raakt het essentie, het wezen van het evangelie je niet. Want God was namelijk niet gedwongen. Op geen enkele manier gedwongen om dit te doen. Hij werd op geen enkele manier beperkt door onze waarden. Het evangelie draait en het draait alleen om God. Om zijn heerlijkheid, om zijn glorie en om die te verhogen. Het evangelie is het evangelie van genade. En haal je uit het evangelie Gods genade, dan heb je niks meer over. Oké. Terug naar dat gedeelte van ons, vanmorgen, tekstgedeelte. Sefanja, hoofdstuk 3, vers 17. Daar zien we dat de Heere God zich verblijdt over ons. Dat God zich verheugt in ons, mensen. Dus na die inleiding van daarnet, zie je dus eigenlijk dat hier een soort van, ja, tussen aanhalingstekens, een test is. Ik heb net gezegd, het evangelie draait niet om ons. Het draait alleen maar om God. En nu zien we hier in Sefanja 3, vers 17, dat de Heere God zegt dat hij zich in ons verheugt. In ons. Dat hij zich over ons verblijdt. Dus eigenlijk is hier een soort van test. Ik bedoel, als het waar is wat we zo net hebben gezien, dat het alleen maar draait om God en God alleen, hoe reageren wij dan? Hoe reageer jij als je nu vanmorgen dit hoort en dit leest? Dat God zegt, maar ik verheug mij in jou. Ik ben blij over jou. Want ik zei net, als kinderen van God, Gods kinderen, die verheugen zich er juist over dat niet zij, maar dat God centraal staat in het evangelie. Zij weten met de apostel Paulus dat alle dingen zegt Paulus, uit hem, door hem en tot hem zijn. En dat God alleen alle heerlijkheid komt, zegt Paulus, tot in alle eeuwigheid. Uit, door en tot hem, zegt Paulus in Romeinen 11, vers 36. Met andere woorden, als wij kijken naar het evangelie, als je kijkt naar jouw redding, dan staat God aan het begin, in het midden en aan het einde ervan. En dat is ook wat de Bijbel leert. Dat Gods kinderen zich verheugen, en laat de volgende sheet maar eens zien. Dat Gods kinderen zich verheugen dat ze uitverkoren zijn. Dat is Gods actie, door God. En waarom, met welk doel? Voor de glorie van Gods genade. Dat is wat de Bijbel zegt. Gods kinderen verheugen zich waarin? Dat ze geroepen zijn. Door wie? Door God. Uit de duisternis tot het licht. Waarom? Om Gods grote daden bekend te maken. Voor God. Gods kinderen verheugen zich erin, zegt de Bijbel, dat ze gerechtvaardigd zijn. Je bent, mag rechtvaardig zijn voor God. Uitgenade door de verlossing in Jezus bloed. Ik hoop dat je dat ziet hier. En dit is maar een heel klein aantal voorbeelden. De Bijbel is er vol van. Dat het begin, van het begin tot het einde, en alles wat er tussenin zit, dat daar God staat. En dat het gaat om zijn heerlijkheid, om die te verhogen. Dat is wat centraal staat in het evangelie. En dus hebben wij ons de afgelopen keren gefocust op de vreugde van God die hij in zichzelf heeft. Zodat voor iedereen duidelijk is dat God in het middelpunt staat van het evangelie. En weet je, als dat het is wat de Bijbel doet, dan kunnen wij niet anders. Dan kunnen wij niet nablijven. Namelijk God centraal stellen en niet onszelf. En ik hoop dat dat duidelijk is. Maar welke reactie past ons dan als wij in Zefanja 3 vers 17 lezen, dat God zegt, ja, maar ik verheug me over jou. Over jou persoonlijk, als individu. Welke reactie past dan bij ons? Welke reactie zou zeg maar aan de ene kant goed nieuws zijn voor ons, als zondaars? En tegelijkertijd, wat ik had gezegd, hè, God alleen alle eer. Hoe zorg je ervoor, welke reactie heeft beide? Nou, dat antwoord vinden we in Psalm 147, wat Jeroen vanmorgen, waar hij mee begon. In vers 11, waar hij bij stil stond. En ik lees het met jullie vanochtend uit de NBG-vertaling. En dat is uit 1951. Dus er wordt wat oud taalgebruik, zul je daarin vinden. En daar staat dat de Heere welbehagen heeft. Vreugde is dat, een ander woord voor, een oud Nederlands woord voor vreugde. In wie op hem vrezen, op zijn goede tierenheid hopen. En de vraag die dit oproept is, waarom vindt God vreugde in die mensen, zijn kinderen die hem vrezen en die op zijn goede tierenheid hopen? Als je dat nu zo leest en vanmorgen toen Jeroen er ook mee begon, vind je het dan niet opmerkelijk? Valt het dan niet iets in op dat God tegelijkertijd de persoon is die we vrezen en op wie we hopen? Psalm 147 zegt beide, wij vrezen hem en tegelijkertijd is hij ook degene op wie we hopen. Nou, normaal gesproken stel jij je hoop op degene die je vreest. Of vrees jij degene die je hoopt? Ik niet. Bij mij is het normaal andersom. Als ik bang ben voor iemand, dan hoop ik dat iemand anders, niet degene voor wie ik bang ben, maar iemand anders mij komt helpen om mij uit die binaire situatie te helpen. Dus niet degene die ik vrees, is degene waar ik mijn hoop op stel. Maar de psalm hier zegt dat wij opgeroepen worden om degene op wie we hopen te vrezen. En degene die we te hopen op degene die we vrezen. Dus te hopen op degene die we vrezen. En degene op wie we hopen te vrezen. En dat vinden we niet alleen hier, zeg maar deze schijnbare tegenstelling, maar die vinden we ook echt op een andere plaats. Bijvoorbeeld in Psalm 130, vers 4. Lees maar eens met mij mee. En je bent nu gewaarschuwd, lees het eens anders. Maar bij u is vergeving, zegt de Psalm 130, vers 4, opdat u gevreesd wordt. Dus hier zie je precies die schijnbare tegenstelling die we net ook in Psalm 147 hebben gezien. Ik bedoel, in heel veel kerken werd en vandaag de dag wordt vanaf de kansel, zeg maar, hel en verdoemenis gepreekt. Dat mensen een vrees voor de Heere God wordt aangeleerd in de hoop dat, door dat zo te doen, op die manier, mensen zich zouden willen laten bekeren. Vrees aanspreken, aanleren in de hoop dat ze zich laten bekeren. Dat er vergeving zou zijn. Maar dat zegt hier Psalm 130 niet. Psalm 130 zegt eerst vergeving. Daarna vrees. Niet wat ik denk. Eerst vrees en dan vergeving. Nee, precies het tegenovergestelde. Eerst vergeving en dan zie je dat woordje op dat waardoor. En dan volgt vrees. Nou, wat betekent dat nou? Wat wil de Bijbel hier nu in dit gedeelte en in die andere in 147 zeggen? Ik denk dat dit het volgende betekent. En let nu goed op. De vrees die wij voor God zouden moeten hebben, is dat wat er overblijft als je, terwijl je er te midden van bevindt, een vaste hoop hebt. Nou, als ik aan jullie gezichten zo te zien, denk ik dat ik er goed aan doe om dit eens met een voorbeeld duidelijk te maken. Stel je eens het volgende voor. Ik neem je mee, hartje winter, naar Antarctica. En je bent daar, en dat is meer wat voor de jongeren, maar ook de oudere mensen, toen je nog jong was. Je bent daar voor jou een onbekende gletsjer aan het verkennen. En net als je dan zo'n steile klif hebt beklommen, dat jou een geweldig mooi uitzicht geeft over een enorme oppervlakte van kilometers en kilometers aan ijs en sneeuw, barst er totaal onverwacht een verschrikkelijke storm los. En die wind is zo ontzettend sterk dat je daar doodsangsten uitstaat. Je weet, ik moet nu iets doen, anders is het een kwestie van seconden en die wind die blaast mij als, zeg maar, als een veertje zo van die top van de klif. En dan val je daar te pletter op dat ijs en alles wat eronder is. En daar op die klif, in grote paniek, kijk je om je heen en dan zie je daar in het midden van de storm een kloof in het ijs waar je je in kunt verstoppen. En daar ben je veilig. Daar voel je je veilig. Maar ook al is het veilig, die ontzagwekkende, die allesvernietigende kracht van de storm, die raast en raast maar door om je heen. En je kijkt er vanuit je schuilplaats, je kijkt ernaar, bevend van angst. En je ziet hoe die wind langs jou heen raast, met die verschrikkelijke kracht. En zo raast over die gletsjers, kilometers en kilometers ver. En daar in die schuilplaats, in die kloof, eerst was er die angst dat die alles en niets ontziende storm en het gevaarlijke terrein waar wij je op bevindt, dat die je leven zouden gaan kosten. Maar toen was je daar en vond je die schuilplaats daar in het ijs en toen kreeg je hoop. Hoop dat je ondanks de situatie, dat je veilig zou zijn. Maar niet alles van die eerste angst is verdwenen. Alleen dat levensbedreigende deel, dat is wat verdwenen is uit je hart. Maar wat bleef, is die vrees, die angst, dat ontzag, dat gevoel van zeker weten dat je nooit met zo'n storm in aanraking zou willen komen. Of met die kracht die daarachter zit, een ontmoeting zou moeten hebben. En precies zo is het ook met God. En dezezelfde psalm, 147, dan een paar versen eerder, ik geloof vers 14, 15 of 15, 16, dat weet ik niet meer precies uit mijn hoofd. Daar lezen we dat over God wordt gezegd, God geeft, hij geeft sneeuw als wol. Hij strooit rijp uit als as. Hij werpt zijn ijs als stukken. Wie is bestand tegen zijn koude? Die koude, zegt Psalm 147, die kou van God is iets vreselijks. Wie is er tegen bestand? En diezelfde Psalm 147 en dan vers 4 en 5, die wijzen ons op diezelfde kracht van God, maar dan in de natuur. Daar staat, daar lezen we, hij telt, God telt het aantal sterren. Hij noemt ze alle bij hun naam. Onze Heer is groot en geweldig in kracht. Zijn inzicht is onmetelijk. Met andere woorden, de psalmist zegt hier dat Gods grootheid is groter dan dat grote universum met al haar sterren. En het is zijn macht die achter die vreselijke kou van de poolstormen zit. Conclusie, God is zeer te vrezen. En ondanks dat, en toch is het zo dat het diezelfde God is die daar, als je daarboven in groot gevaar bent, zijn armen om jou heen slaat en zegt, kom, schuil in mijn liefde. Bij mij ben je veilig voor de verschrikkingen van mijn macht. De vrezen des Heren is wat overblijft van de storm. Als je midden in de storm een veilige plek hebt gevonden waar je voor de storm kunt schuilen. En daar dan, als je daar in die schuilplaats bent, dan zeg je, Heren, oh man, dit is verschrikkelijk. Dit is verschrikkelijk, onbeschrijfelijk verschrikkelijk. Hier, in het centrum, in het hart van die ontzagwekkende macht van God. En toch ben ik veilig. Toch ben ik beschermd voor die macht van God door God zelf. En ik hoop dat je dat ziet, dat daar bij God komt de vrees voor God en de hoop in God samen. Bij God, God is zeer te vrezen. Je zou kunnen zeggen bij God, dat is de meest onveilige plaats waar je maar zou kunnen zijn. Nee, het tegenovergestelde is waar. God is zeer te vrezen, maar er is geen veiligere plaats bij God dan te mogen zijn in het centrum van zijn wil. Daar op die plaats, daarbij God, verandert hoop, vrees in ontzag. Dat aan de ene kant ontzettend diep is, ontzettend groot is, die vrees. Dat ontzag. En aan de andere kant is het tegelijkertijd vredig en veilig. Vrees daarentegen zorgt ervoor dat niets van de hoop waar de Bijbel het over heeft, de hoop in God, dat goedkoop zou zijn. Nee, die vrees maakt dat het uitermate kostbaar is, uitermate waardevol. Dus terug naar de vraag, waarom verheugt God zich in diegenen die op deze manier hem ervaren? Wat Psalm 147 zegt, die hem vrezen en hun hoop op hem stellen. Dat is omdat onze vrees, dus de mate waarin jij en ik hem vrezen, dat iets zegt over de grootheid van zijn macht. Des te meer dat ik hem vrees, dat zegt iets over de grootheid van zijn macht. Maar dan is daar die andere kant, onze hoop. De mate waarin jij en ik onze hoop in hem stellen, dat zegt iets over de rijkdom en de diepte van zijn genade. Vrees en hoop. En de vorige keren hebben we al gezien dat de Heere God zich verheugt in onze reacties. In de reacties van zijn schepselen. Omdat onze reacties, hoe we naar hem kijken, dat weerspiegelt zijn grootheid. En laat dat nou precies zijn wat we van een God mogen verwachten, die, zoals de Bijbel dat duidelijk maakt, al genoegzaam is in zichzelf. God die volmaakt, compleet is in de drie eenheid. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. De God die ons niet nodig heeft om nog completer te kunnen worden. Nee, God vindt vreugde in hen die hopen op zijn liefde, op zijn goedertierenheid, omdat die hoop spreekt van zijn genade. Als ik daar in levensgevaar, in het centrum van Gods macht uitroep, God is mijn hoop, mijn enige schuilplaats, dan keer ik me als het ware van mezelf af en dan gaat alle aandacht uit naar God. God staat centraal en niet ik. Nou, terug naar onze vraag. En misschien weet je nog welke vraag dat we met elkaar bij stilstonden. Ik vroeg, welke reactie van ons zou aan de ene kant goed nieuws voor ons zijn als zondaars en tegelijkertijd God alle eer geven? Nu, ik denk dat dit het antwoord is. Het antwoord is dat wij op zijn liefde, op zijn goede tierenheid hopen met een oprecht, met een diep besef van Gods ontzagwekkende macht. Weet je, daarboven op die gletsjer, in die storm, daar is het echt foute boel. Al hoef je maar even te hoesten. Of even wat kriebel in je been. Je stort daar te pletter en je leven is over. En dan daar op dat moment, in dat besef van ik kan niks, maar ik moet iets. Dan komt God bij je. Hij komt naar ons toe en hij zegt tegen je, ik zal je redden. Ik zal je beschermen. Maar, zegt God, er is één voorwaarde. En dan sta je met je rug tegen de muur aan het ijs, met je nagels in het ijs vastgeklampt. En dan hoor je de Heere God dat zeggen. Ik kom je beschermen, maar er is één voorwaarde. En als je dat hoort, kan me zo voorstellen, dan zinkt de moedje in de schoenen. Want je denkt van, als je daar staat, ik ben tot niks in staat. Ik kan nog niet eens hoesten. Ik kan niet eens iets uitspreken. Of ik ga en ik val en ik stort te pletter. Ik ben niet in staat om ook aan welke voorwaarden, Heere God, ook maar te kunnen voldoen. Je weet dat je niks kunt. En als je zou bewegen, dan val je 100%. Je weet dat God niks voor jou kan doen. Niets. Absoluut. Dat jij niks voor God zou kunnen doen. Absoluut niks. En dan hoor je Gods stem weer. Daar spreekt hij. De God van genade. De God die vol is van goede tierenheid. De getrouwe. De almachtige. De drie enige God die tegen jou zegt. Mijn voorwaarde. Mijn enige voorwaarde is dat jij op mij hoopt. Is dat geen goed nieuws? Ik bedoel, wat is er makkelijker om in deze omstandigheid? Je kunt niks. Doe je iets, loopt het verkeerd af. Wat is er makkelijker dan op God te hopen? Er is geen andere hoop. Er is niks anders wat jou kan redden op die plaats. En dan is daar dat God zegt, ik ben hier om jou te helpen, om jou te beschermen. Mijn enige voorwaarde is dat jij op mij hoopt. Maar je kan niks anders op dat moment. En dat is het. Dat is alles. Alles. Dat is alles wat God van jou vraagt. En dat is het evangelie. En dat is niet alleen goed nieuws voor ons. Het is goed nieuws voor mij als ik daar sta. Voor ons zondaars. Met deze voorwaarden. Door deze voorwaarden te stellen, wordt de eer en glorie van God getoond. En hoe dan? Wel, als jij op God hoopt, als ik op God hoop, dan laat ik zien hoe krachtig hij is en hoe zwak dat ik ben. Als ik op God hoop, laat ik zien dat hij rijk is en ik arm. Als jij op God hoopt, laat je zien dat hij vol is, hij alles is en ik leeg. Als jij op God hoopt, laat je zien dat jij degene bent die God nodig heeft en niet God jou. En daarom heeft God vreugde in hen, in ons die op hem hopen, op zijn liefde, omdat hierin zijn genade wordt verheerlijkt en zondaars worden gered. God is onze schuilplaats en onze schuilplaats is God. Zullen we een moment nemen om samen daar stil te zijn en dan wil ik het muziekteam uitnodigen om naar voren te komen. Ik kan me zo voorstellen, Heere God, dat als we dit zo horen en onszelf niet zien wat onze toestand is, wat onze relatie met u is, dat we het misschien zo voorbij kunnen laten gaan. En ja, we horen over u, we horen over uw goedheid, we horen over de hoop, we horen over de vrees. Maar als we het niet voelen, als we niet beseffen waar we staan ten opzichte van u, dan doet het ons niks. Dan gaat het aan ons voorbij. En het begint zo, Heere God, om in te zien wie u bent. Dat u inderdaad een God bent die zeer te vrezen bent. Maar tegelijkertijd om ook in te zien, Heere, hoe penibel onze situatie is. Hoe afhankelijk dat wij naar u toe zijn en dat wij door onze zonde, waarmee we u kleineren, Heere God, wij kleineren u door onze zonde. Dat we u niet de eer geven en niet dat u niet de bron van onze vreugdes in ons leven bent. O Heere, open onze ogen. En laat ons zien, Heere, wie u bent en hoezeer dat we u nodig hebben. Hoezeer u te vrezen bent en tegelijkertijd dat er geen veiligere plaats is, Heere, dan te schuilen, te mogen schuilen bij de Almachtige. Te mogen weten en tegen u te mogen zeggen dat u Abba Vader bent door de Heer Jezus. Dat u onze Vader bent geworden. En dat we dat voorrecht mogen hebben om in uw Koninkrijk voor de troon te mogen komen. En ons op onze knieën, op onze lichamen neer te werpen voor u. En tegen u te zeggen, dank u, dank u, dank u. Dat u ons hebt lief gehad. En dat u bent gekomen om ons te redden. Want wij zelf kunnen het niet. Heer, we buigen ons voor u. Voor uw grootheid en uw almacht. In Jezus' naam. Amen.